Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en ik ben vandaag samen met Jean-Marie de Dekker, bekend politicus.
Berucht politicus. Ja.
Berucht ook. vlijmscherp voor heel wat mensen, een scherpe pen, een opmerkelijke geest. Dus het is wel eens het moment om samen met meneer de Dekker de politieke recente geschiedenis te analyseren. Meneer de Dekker, welkom in onze podcast.
Dank u.
Meneer de Dekker, als u het zo allemaal volgt, wat er de laatste dagen en weken gebeurt, begrijpt u het nog?
Nee, ik begrijp het al een tijdje niet meer, hè. De toestand is hopeloos, maar blijkbaar nog altijd niet ernstig. De ene week is er een regering, de andere week is er geen meer. Het is ideologisch, speelt geen enkele rol niet meer. Het is amper over macht dat het gaat. En ik heb over iets nagedacht. Ik had Lukashenko, Wit-Russische president, gezien. En die stond daar op een betoging, was een arbeiders. En die werd daaruit gemaakt. En toen zei op een bepaald moment, als jullie nieuwe verkiezingen willen, zullen jullie mij moeten vermoorden. En ik vind dat nu een keer zeggen, dat is nu een keer echt toepasselijk wat er in ons land gebeurt. Dus in feite het enige logische gevolg van de verkiezingen moest zijn na 450 dagen. Dat wil zeggen, men is niet in staat om nieuwe verkiezingen om een regering te vormen. Dus we gaan lieve verkiezingen houden. In ieder normaal land gebeurt dat. Denk maar bijvoorbeeld aan Israël. Denk maar bijvoorbeeld aan Spanje, waar het in de grondwet staat dat je bijvoorbeeld na 6 maanden verkiezingen moet organiseren als je niet in staat bent om een regering te vormen. Maar alle partijen, ik denk op het VBNA en op de PvdA en de PTB en LDD ook natuurlijk, zijn angstig, zo angstig voor de kiezer voor het wanbeleid dat ze de laatste jaren gevoerd hebben, dat ze absoluut geen verkiezingen willen en dat is compleet ondemocratisch. En ik heb dan ook de laatste maanden, of zelfs liever het hele jaar, het parlement meegemaakt, een losgeslagen parlement in principe, waar je bijna gek van werd, wat dat er met wisselmeerderheden goedgekeurd werd. En ik was het in feite echt zat. Ik was het echt zat. Ik ging met lange tanden en heel lange benen naar Brussel de laatste tijd. Omdat het altijd een ander scenario was, dat er geen pijl op te trekken was. En dat het alleen hing over het aan de macht blijven. En dan heb je nog ook het Hanse coronabazaar meegemaakt. Ja, het is bijna een vaudeville, hè. Denk maar aan de mondmaskerade, 63 miljoen maskers verbranden. Vragen aan de eerste minister, hoe zat dat ermee, wie is verantwoordelijk? Zelfs geen antwoord krijgen. Onze democratie, ja, dat ligt lager dan de zeespiegel. En dat was pijnlijk. En het is pijnlijk als parlementair, ik zit al 20 jaar in dat circus, om dit allemaal moeten meemaken. Dan de weervraag van het parlement, dat ik ook meegemaakt heb. De weervraag bijvoorbeeld, wat ik schrijnend vond, is €500 miljard geven aan mijnwerkers die al 30 jaar op pensioen zijn. Om ze nogal om de 8000 ongeveer die nog resten, die al sedert 1990 niet meer werken, een eenmalige premie geven van €25.000 de kop, terwijl dat de schulden om onze hoofden ronddansen, doet men nogal dergelijke zaken. Mensen die een pensioen hebben die al 50% meer is dan een ander, waar erbij zijn die amper 10 jaar gewerkt hebben, ja, die dan nog een pensioenverhoging krijgen van €200. En dan zie je die partijen stemmen. En dat stemt mij tot troefenis van de manier waarop die partijen gestemd hadden. Want ik stem meestal mee met de N-VA, want ik heb een heel goede directe lijn, niet alleen met de top, maar ook met de fractie. Ik zeg in de fractie, wat ga je doen? Gaan jullie dit stemmen? En zeggen, nee, wij gaan ons onthouden behalve de Limburgers. Want in Limburg zitten de veel mijnwerkers en die mijnwerkers stemmen op ons. Ja, ik vraag aan het VB, wat ga je doen? Ja, tuurlijk, hoe groter de kas in België, hoe groter de put dat erin is, hoe liever dat wij het hebben. Dus zo stemt het parlement. En daar word je toch een beetje gek van als je dan volksvertegenwoordiger bent. Als je vertegenwoordiger van het volk bent, dan ben je vertegenwoordiger van zijn portefeuille. Dan is er iemand die een wetsvoorstel indient, €124 miljoen btw-verlaging op de zeepjes en de waspoeiers. Wie wordt daar rijker van? Unilever waarschijnlijk, want de burger de prijzen aan daarvoor niet omlaag. En zo was dat constant. Het was precies alsof de parlementaire losgeslagen waren. Omdat er geen regering is, waren er altijd maar wisselmeerderheden gevormd op basis van dwaze ideologische uitspattingen.
Ja, want ik hoor u zeggen, ik ging met lode benen, ik ging tegen mijn zin. Dat is echt niet typisch voor u, hè?
Nee, dat is niet typisch voor mij, maar omdat je geen vat meer hebt op de situatie. Als je geen regering hebt, ja, en als je dan gewoon een Sinterklaaspolitiek hebt, ja, tegen wat, tegen welke zinnige uitspraken kun je daar nog doen op dit moment? En als je dan vragen stelt aan de regering, dat je zelfs geen antwoord krijgt, dat ze de moeite niet doen om een antwoord te geven, want het hoeft toch niet. Je hebt de regering in aflopende zaken. Je hebt de Wilmès, die een echte Vlaminghater is, hoor. He, dat wordt altijd onder de tafel geschoven, maar dat is een echte Vlaminghater. Vraag het maar aan de ex-vrouw, aan de vrouw van onze ex-Europese president Van Rompuy. Dus, en je krijgt geen antwoord op je vragen, je krijgt die minachting. Je krijgt de losgeslagen parlement, zeg je, waarmee zijn we hier in feite bezig? Terwijl het gat in de staatskas groeit tot 50 miljard euro, tot 120% van ons BBP. En niemand die zich daarvan aanstrekt. De enige spelletjes die er zijn, zijn machtspelletjes. Welke coalitie kunnen we vormen? En dan had het parlement zich ook en de regering zich omvormen tot een echt leugenpaleis. En dan heb ik ook direct contact, want ik ken heel wat mensen. Ik was verheugd bijvoorbeeld dat Egbert Lagaard die voorzittersverkiezingen won, want ik ken Egbert goed. Ik vond dat nog een echte liberaal. En dan als je ziet wat er nou weer de laatste weken gebeurt, ja, dat is toch hallucinant. Van verraad tot verraad komen
we zo nooit. In welke zin vindt u dat dan hallucinant?
Kijk, één voorbeeldje, de regeringsvorming. We zeggen, verdorie, het is coronatijd, het is economische crisis. We gaan een soort regering, ik kan niet zeggen van nationale eenheid, maar toch, laat ons de extreme, de twee grootste partijen. Men vraagt daar een jaar naar, dat de twee grootste partijen met elkaar beginnen praten. We hebben het drie koningen verhaal. En het drie koningen verhaal zegt, nee, de PS en de N-VA moeten eraan beginnen. Zij beginnen eraan, ze komen tot de consensus, al is het een kaartenhuisje. Wat zegt Lagarde dan? Ja, maar je doet niet mee. Eerst zelf zeggen op voorhand, wij willen dat die twee met elkaar praten, en dat zien we wel, en dan de boel gaan blokkeren. Dan heb je onze nieuwe Waalse Trump, een beetje de Waalse Trump, Boucher, die niks liever doet dan de boel blokkeren, waarvan men achter de schermen zegt, er is geen land mee te bezijden, ook in de liberale familie, en dan wordt gans Vlaanderen gegijzeld door deze persoon. En je valt van de ene verrassing in de andere. Er is geen ideologie meer. Het gaat alleen over macht. Ik denk dat de VLD vandaag aan het redeneren is. Oké, Lagarde heeft het paars-groene verhaal gekelderd. Ja, ik denk dat de enige reden was dat hij het gekelderd heeft, dat het was om Wendelin Rutten in hem te zetten. En nu is hij zelf verkozen. En de reden is waarschijnlijk nu dat hij dit doet, want hij wil absoluut dat de Croo onze premier wordt. En ik denk dat de liberalen nu terug hun ziel zullen verkopen en Vlaanderen zullen verkopen op voorwaarde dat de Croo in de toekomst premier wordt. Ik zie, en het is een theorie hoor, volgende week kan het al allemaal achterhaald zijn. Ik heb echt gedacht, want ik heb ook rechtstreekse lijnen met de topmens. Ik heb echt gedacht dat nu, met de Wever en Magnet, dat er iets zou naar voren komen. Ik heb alleen gezegd toen, als de N-VA toch een stukje van zijn ziel verkoopt, dat de Wever dan maar premier moet worden en de boel moet trekken. En of het over een paar jaar gaat, dat hem dan in 2023 teruggaat naar Antwerpen voor de gemeenteraadsverkiezing van 2024. Maar dat hij nu zijn nek uitsteekt. Hij heeft ook zijn nek uitgestoken. Op programmatorisch vlak, op vraag van die drie koning, vraag van iedereen, en dan nog gekelderd worden.
Denkt u dat er een akkoord was?
Er was een akkoord. Er was een akkoord om voor te gaan, waarin dat ze bijvoorbeeld, natuurlijk de staatshervorming, waarin dat de N-VA toch een bepaalde garanties eiste, en welke mate die dan gebetoneerd zouden worden, dat is totaal anders. Er was een grote zaak dat ze hebben moeten inslikken, bijvoorbeeld de vermogenswinstbelasting, lag op tafel, tegen dan ook een vermindering van de roerende voorheffing. Er lag een pensioenverhoging op tafel tot 1500 euro per maand als minimumpensioen. Lag allemaal op tafel. Hè? Maar daar gaat het niet meer om. Ik denk dat er op tafel mag liggen wat dat er wil. Ik denk dat het gewoon gaat om de poppetjes. Het gaat niet over het programma. Want waarom? Omdat ze losgeslagen zijn. Dus ze weten van Europa dat er geen begrotingsrestricties meer zijn. Of er nu 50 miljard is of 60 miljard dat er tekort is, of 120% of 130%, speelt geen enkele rol meer. Dus het gaat nu aan de macht komen om Sinterklaas te kunnen spelen. En niet om de boel te regelen. Dus en nu is er een touwtrekkerij. Ja, wie wordt premier? Welke doet er voort? Welke doet er niet voort? En als we dus, het ziet er naar uit dat we nu paars-groen krijgen. Ik zeg nogmaals, binnen de week kan het verhaal terug omgedraaid liggen. Maar je weet dat in 1999 het verhaal Verhofstadt begonnen is met paars-groen. En het is geëindigd in bont en blauw. En als we terug paars-groen kunnen krijgen, ja, dan wordt het rampzalig voor dit land. Hè.
Op financieel vlak.
Op financieel vlak en ook op ideologisch vlak. Hè. Denk maar op energievlak. Als wij onze kerncentrales zullen sluiten, als we 9 miljard moeten vinden voor gascentrales, om het fetischisme van de Groene Partij goedgezind te zijn. Wat gebeurt er met het opgestoken vingertje? Wat gebeurt er met het leeghalen van de staatskas? Wat gebeurt er met de belastingverhoging? En ik wil dat echt allemaal een keer zien. Hè.
Dus u gaat ervan uit dat als er een regering komt, dat het enige smeermiddel zal zijn dat iedereen zijn zin gaat krijgen?
Dat iedereen op basis van postjes zijn zin gaat krijgen. Dat het niet over programma gaat. Want je hebt ook de vaudeville gezien rond de abortuswetgeving. Dus als de CD&V nu in het verhaal zou stappen van paars-groen, wat gebeurt er met die abortuswetgeving? Gaan ze het inslikken? Nu, de tjeven maken niet van een bocht van 180 graden. Maar het gaat nu over erbij te zijn om te kunnen vermoedelijk Sinterklaas te spelen in de toekomst. Want er staat geen rem meer op. De begrotingsrem is weg. En we zitten een beetje in een matootijdperk van de jaren 80. Het gat in de begroting is er vanzelf gekomen, zal wel vanzelf weggaan. En je voelt dat al aan. Met het losgeslagen parlement. Want het laatste jaar voel je dit allemaal aan.
Waar ligt eigenlijk de oorzaak van deze problemen? Is dat de loodgieterij in de tijd van de hanen geweest die dit nu veroorzaakt?
Dat land zit niet op zijn tandvlees. Dat land heeft een volledig rot gebit. En dat gebit is inderdaad ontstaan in de jaren in de verschillende staatshervormingen. En de hanen is daar een van de martens. De hanen, dat zijn daar de drijfveren van geweest in de tijd. Hè? Ook Louis Tobak en dergelijke meer. En nu, dit is... Ja, het land zit op slot. Het land zit volledig op slot. Hij zit ook met twee verschillende gemeenschappen die totaal andere behoeften hebben. De behoeftestructuur van Wallonië is niet de behoeftestructuur van Vlaanderen. En als je dan ziet, bijvoorbeeld, wat kan het Wallonië schelden wat met onze economie gebeurt? 80% van de import is Vlaamse, van de export is Vlaamse export. Dus wat kan Gelderland schelden? Vandaar dat PS ook ver zou geweest zijn in de staatshervorming, zolang dat de sociale zekerheid maar overeind blijft. Het kan er niet schelen wat justitie zou zijn, of of de politie gesplitst zijn. Dat kan er niet schelen, het gaat over de sociale zekerheid. Zolang die transfers in de toekomst zullen kunnen blijven bestaan. En nu zou er moeten vanaf 2024, met de financieringswet die van kracht zou worden, die al uitgesteld is, zouden we nu moeten 10% per jaar zou dan die bijdrage zou moeten verminderen voor Wallonië. Maar dat zal niet gebeuren.
U verwacht dat dat nog verder
dat
gaat?
Dat verwacht. Dat zal allemaal doorgetrokken worden. En vandaar dat de PS er ook terug weer bij zijn.
We horen de laatste tijd heel veel de term herfederaliseren. Nee. Maar daar gelooft u niet in?
Nee, absoluut. België zit in de palliatieve zorg. Dus we gaan niet terugkeren naar de oude toestand. Waarom? Die oude toestand heeft niet gewerkt. Vandaar dat men ook begonnen is met de regionalisering. Maar de regionalisering gaat niet ver genoeg. Is niet ver genoeg gegaan. En dat is het grote probleem van dit land. Het probleem is ook met Vlaanderen. Hè? Want ik ben redelijk een beetje pessimistisch geworden. Zeker het laatste jaar. Omdat ik zie wat we zelf doen, doen we beter. Zegt men, niet waar. Wat we zelf doen, gieten wij reglementen. En Vlaanderen is ziek aan reglementitis. Ik heb ook gedacht, in Hans, die crisis, Vlaanderen had een unieke kans om het over te nemen. Nee, ze stonden erbij en ze keken ernaar. Ze hebben gewoon naar het federale gekeken en ten opzichte van elkaar een zwarte piet gespeeld. Terwijl dat je nu toch sterke Jan had kunnen optreden, het voortouw nemen. In Vlaanderen zit er wat centen, dat we zouden kunnen zeggen, nee, wij gaan de crisis aanpakken op onze manier. Nee, men giet het in reglementjes. En men geeft zelfs de macht door aan de gouverneurs. En wat is een gouverneur? Een veredelde ambtenaar die de macht overneemt. Die de macht overneemt van de ministers.
Denkt u dat daar een strategie heeft achtergezeten bij de zesde staatshervorming, dat men vanuit Wallonië toen al vooruitkeek en dat men zei van ja, we gaan het nu zo ingewikkeld maken dat men nadien terug gaat roepen om terug te keren?
Nee, zo pervers ben ik nog niet. zo pervers ben ik nog niet. Bij de PS heerst, echt waar. Echt waar, bij de PS heerst ook een heel grote drang naar regionalisering, naar defederalisering. Vandaar dat de Wever en Magnet zich ook gevonden hebben. Herinner je ook de houding van Magnet ten opzichte van het verdrag met Canada? Zie je, daar maken zij niet van. Zowel en alleen niet dat ja, de melkkoe die in Vlaanderen staat geen melk meer zou geven in Wallonië. Vandaar het behoud, zolang het behoud van de sociale zekerheid en zolang dat dit blijft, zijn die Wallen content. Zij doppen ook liever hun eigen boontjes. Op voorwaarde dat wij het blijven betalen natuurlijk.
Maar dus het klassieke recept zou nog altijd werken. Meer regionalisering in ruil voor centen.
Maar dat moet volledig doorgedrongen worden. Willen wij overleven, hè, dat is straf wat ik zeg, wij willen economisch overleven in Vlaanderen, dan moeten wij verdere regionaliseringen. Dan moeten wij meer en meer opschuiven naar onze onafhankelijkheid. Dit werkt niet meer. Het is demotiverend om in het parlement te zitten. Het is demotiverend om dat politiek correct de roeptoeter te horen van Wallonië met de groenen aangevuld met Wallonië. Altijd het blameren van Vlaanderen als rechts. En dat gaat niet alleen over economie, dat gaat over migratie. Wij kunnen niks doen aan de migratie. Alles wat wij doen wordt geblokkeerd door Wallonië, wordt geblokkeerd door Brussel. Alles. Er is daar een totaal andere visie op migratie. Waarom? Omdat het ook ingebakken zit in de bevolking. Wij hebben geleerd om onze broek op te houden. Zij niet. Ja, als we beroep niet kunnen opgooien, dan zal Vlaanderen wel de bretellen leveren. En dat is ook de mentaliteit wat dat de migratie betreft. Als er dan nieuwkomers bij komen en die komen op sociale zekerheid of dergelijke meer, ja, zij zijn dat gewoon. Zij leven daarmee. En wij hebben daar een totaal andere instelling over.
Begrijpt u dan nog waar de liberalen mee bezig zijn? U zei al van, ja, het gaat om postjes, maar zit er daar dan niemand meer die echt nog met het liberale gedachtegoed bezig is?
Er is geen lijn op te trekken. Ik weet bijvoorbeeld uit persoonlijke ervaringen, Vincent van Quickenberg is in principe liberaal in hart en nieren. En die was ook in het parlement ziedend over het feit dat wij nog een 500 miljoen gaven aan mijnwerkers die al 30 jaar op pensioen zijn. Maar als het puntje bij paaltje komt, ja, dan draait iedereen zijn vest om. En waarover gaat dat Patrick de Waal moet blijven zitten? Je hebt de groep De Croo tegen de groep Rutten. Ja, en ik denk dat het de enige gedacht was om tegen Paars Groen te zijn, dat Rutte premier zou zijn, dat het daardoor afgeschoten werd. Zo pervers denk ik nu. Hè. En dat het wel goed zal zijn als De Croo premier zou worden. En er wordt op alle niveaus zo gedacht. Hè. Het gaat over de poppetjes. Het gaat niet meer over beleid. Kijk de onderzeer van de liberalen in de Vlaamse regering. Dat is Bart Somers. Dat is complete onderzeer. Dat is de nieuwe Chris Peters. In de vorige regering zat Chris Peters om de zaak te boycotten. En dat is nu de zaak van Bart Somers. En dat begrijp ik allemaal niet meer. Het gaat niet om dit land. Het gaat niet over het oplossen van de crisis. Het gaat over politieke touwtrekkerij.
U bent uiteraard nog altijd burgemeester van Middelkerken.
Zalige job.
Dat vindt u, dat doet u nog wel met veel goesting.
Ja, zalige job. Dus als er één politieke job is dat ik apprecieer, is het dit. Omdat je hebt macht. Burgemeesters hebben veel macht hoor. Ik was er zelf van verscholen. Je hebt macht, je hebt invloed, je hebt aanzien. Want een parlementair is voor de bevolking een zakkenvuller. En een burgemeester is een burgervader. En je kunt ook iets doen. Je kunt rechtstreeks een probleem oplossen. Ja, het is ook een KMO. Hè? Middelkerk is een KMO. We hebben een omzet van 50 miljoen euro per jaar. We hebben 535 mensen in dienst. En het is een eer om dit te kunnen leiden. Je kunt bouwprojecten doen. Je kunt wegenisprojecten doen. Infrastructuur. Ja, en dat is een leuke job.
De kust is natuurlijk de laatste tijd in het nieuws geweest. Ja. Hoe kijkt u daar dan tegenaan?
Wij hebben hier onze eigen koers gevaren. Dus ik heb ten eerste wat dat de coronamaatregelen betreft ook onze eigen koers gevaren. Bijvoorbeeld wat de mondmaskerbrigade betreft. Wij hebben alleen op de Zeedijk, omdat het bij ministerieel besluit bevolen werd, mondmaskers ingevoerd. Dus op het strand moest je dat niet volgen. En de straten niet. Natuurlijk de vaste zaken, wie binnenstapt in de winkels. Wij hebben geen enkel probleem. Mijn politiekorps, ik zeg en schrijven, wij hebben momenteel 80.000 inwoners in de zomer, heeft 11 PV's uitgeschreven voor het niet dragen van de mondmasker. En we hebben geen enkel probleem. En we hebben niet meer of niet minder besmettingen dan elders. Integendeel, het is sinds 13 maart en hebben wij in onze rusthuizen, 358 bejaarden zitten er, we hebben nog geen enkele covid-besmetting in onze rusthuizen. Maar je moet de mensen ook niet constant aan de leiband houden. Wat is er belangrijk in het leven? Gezondheid en vrijheid. En mensen smachten daarnaar. Om gezond te zijn moet je ook vrij zijn. En om vrij te zijn moet je ook gezond zijn. En je moet daarin het juiste evenwicht vinden. En dat is niet eenvoudig. Hè? Dat is dagelijks wel een problematiek. Je wordt ook opgejaagd. Onze gouverneur noem ik de sheriff. Maar oké, je krijgt heel wat onnozele maatregelen. Alle evenementen zijn overal afgelast. Middelkerk hebben we dat niet gedaan. Ik heb het opgesneden in kleine evenementen. Eerst mocht het met 400 personen, dan met 200 personen. Wij hebben nog klassiek concerten gegeven. Iedere zondag, iedere zaterdagavond is er hier iets te doen. En wij houden alles in goede banen, zodanig dat we wettelijk in orde blijven. Maar we geven vertier aan de mensen. Waarom? Heb je ook problemen met de jeugd? Als je te veel verbiedt, verbied je niks niet meer. En krijg je opstand. En dan praat ik nog niet over de allochtone kant van de zaak of dergelijke meer. Of Brussel die leeglopen is. Want de Marokkanen konden bijvoorbeeld niet meer naar Marokko. Ieder jaar een exodus naar Gender. Dus waar komen ze? Komen naar het strand. Voor mij is iedereen welkom. Maar je moet je manier nou. Moet je manier nou. Maar omdat de mensen hun manieren zouden houden, moet je hen ook een plaatje geven. Mm-hmm. En moet je niet beginnen met in een cirkeltje te gaan zitten. En je mag geen fles meebrengen naar het strand en dergelijke meer. Dat is ook je probleem. En wij hebben zo'n goed evenwicht gevonden hier tussen de vrijheid en gezondheid. En dat is ook altijd leuk gebleven.
Dus Middelkerken heeft al een goede zomer achter de rug.
Wij hebben een goede zomer achter de rug, maar je mag ook niet vergeten, een lockdown van 2-3 maanden voor de horeca en ook voor onze winkels is bloedend. Tot op vandaag, dit haal je niet in. Hè. En dan nog die absurde maatregelen die nog uitgevaard werden van met 1 persoon in een winkel. Is te gek om los te lopen natuurlijk. Wie bedenkt dit? Wie bedenkt dit? Ja, en nu komen we terug. Hè. Bijvoorbeeld de scholen gaan terug open. Hè. De vakbonden van de leraars staan daar altijd op hun achterste poot. Ze hebben lief dat ze geen les mee geven. En dan zijn er zaken dat ik terug niet begrijp. Ja, kinderen, oké, kind kan besmet worden. Kinderen waren daar niet ziek van. Totaal niet. En de kindjes moeten nu in klas gaan zitten met een mondmasker aan. Ja, maar gaan ze mee met de ouders op café, dan mogen ze naast elkaar aan tafel zitten zonder mondmasker aan. Geef mij daar ook allemaal een keer uitleg over. Hè. En ik tracht daarin hier, ja, laat ons toch zeggen, een bepaald evenwicht te bewaren.
Die hele coronacrisis, je hebt het ook al de mondmaskersaga genoemd, ja, daar hebt u het wel ergens moeilijk mee, omdat het veel vrijheden heeft gekost, heb ik de indruk.
Ja, en omdat nooit de waarheid gezegd wordt. Kijk, toen in april, mei, hè, de besmetting gingen omhoog. Hè, men zegt, maar geen enkel probleem. We kijken naar het aantal overlijdens en het aantal ziekenhuisopnames. We zijn nu een tweede lockdown, want ik noem het toch een tweede lockdown waarmee men bezig is. Hè, een bubbel van 5, dat weet ik allemaal. En dan moet je zeggen, kijk eens naar de besmettingen die omhoog gaan en niet naar het aantal overlijdens. En niet naar het aantal ziekenhuisopnames. We zijn nu toch bijna een half jaar ver. Men zou nu toch al rustige keren statistiek kunnen maken. Waar zitten de gevaren? Waar zitten de gevaren? In welke wijken zitten de gevaren? Als je dan ziet wat er gebeurt in Borgerhout, als je ziet wat er gebeurt in bepaalde wijken in Brussel, als je ziet wat er bepaalde wijken in Gent, bepaalde wijken in Geuzen-Zolder, noem dan een keer ja, paard en kar. Voor wie is het gevaarlijk? Voor de jongeren, min 25? De gevallen die ik hier heb, zijn allemaal jongeren. En dan gaan ze gaan feesten en dan besmetten ze elkaar. Het zijn allemaal jongeren. Terwijl dat het voor jongeren, hoeveel jongeren sterven er? In de bevolkingsgroepen, min 45, min 20. Wie is er kwetsbaar? Ik ben kwetsbaar. Ik ben op een prostaatleeftijd van 68 jaar. Ik ben kwetsbaar. Maar ik ben wel ook zelf verantwoordelijk voor wat ik doe. Zie, men moet ik je zeggen, jongens, in plaats van de jeugd op te sluiten, in kampjes te steken van 50, van de Giro en dergelijke meer, terwijl dat er geen enkel gevaar is voor deze mensen. Of een geminimaliseerd verhaal, terwijl dat we een angstpsychose creëren voor iedereen. En dit uitzicht ook meer en meer in onverdraagzaamheid, hè? Want het wordt moeilijker en moeilijker. De maatschappij wordt nu onverdraagzaamheid, omdat er ook geen enkel perspectief is. En wij hebben hier voortgedaan met perspectief. Ik heb georganiseerd. Ik heb georganiseerd in de culturele sector. Dirk Brosset is hier komen dirigeren met een orkest van 32. Die mensen waren doodgelukkig. Het is de eerste keer dat ze strijken op je viool konden geven, sedert 13 maart. En dat kon rustig. We hebben schermen geplaatst op het podium, mensen uiteen. Hans de Zeedijk heeft daarvan genoten. Wij hebben vuurwerk gegeven. Iets wat we zo nodig hebben, vuurwerk. Maar we hebben ze hoger laten afschieten. Maakt wat meer lawaai. Maar daardoor kon je het zien van verder. Kon je verder spreiden op de dijk. Maar wij hebben het feest blijven houden. En mensen waren daarvoor zo dankbaar. Maar we zijn constant bezig met negativisme. Oppassen voor dit, oppassen voor dat. Als je 30 jaar bent, wil je leven. Als je 40 jaar bent, wil je leven. Oké, je kunt besmet geraken. Besmet geraken is niets. Hoe ziek word je ervan? Daarover gaat het. Nee? Maar we lopen vol. We hebben allemaal smetvrees nu. En al die smetvrees leidt tot onverdraagzaamheid. En nooit niemand is verantwoordelijk. In België is men voor alles, en ook in Vlaanderen, voor alles aansprakelijk. Maar niemand is verantwoordelijk. We hebben epidemiologen, virologen, psychologen. Er loopt van alles rond. Ik wist zelfs niet dat het bestond. En iedereen heeft de trek uit zijn nek te kletsen. En niemand wordt ter verantwoording geroepen. Op 28 februari, ik hoor het Frans zelf zeggen, mondmaskers zijn nutloos. Nutloos, dat dient tot niets. Frans, ja, die vandaag nog altijd op een piedestal gebracht, die aanbeden wordt als de grote viroloog. En dan achteraf, 2 maanden later, zeggen, waarom heb je dat gezegd? Ah ja, maar ja, er waren geen voorradig. En ik moest dat zeggen van de politiek. Wat een laffe houding is dit. Welke geloofwaardigheid heb je dan voor mij nog? Maar dan zal ik waarschijnlijk de laatste zijn. Of de eerste die dat durft te zeggen. Niemand wordt afgerekend daarop. Terwijl je zou moeten zeggen, jong, wat is je geloofwaardigheid op dat vlak? We zijn één dag verder. Ik lees vandaag terug in de krant hoeveel 1 miljoen coronatesten aangekocht die op niks trekken. Wat is er nu goed gegaan in dat verhaal? Wat is er nu goed gegaan? Wat is er nu eigenlijk afgewerkt in dat verhaal? Mondmaskerbestellingen, de mondmaskerade, vernietiging, alles. En dan vraag ik bij mezelf, ben een kritisch mens, omdat ik mezelf was. Ja, wie speelt hier eigenlijk met mijn voeten? Wat is de onderliggende reden om onze economie volledig kapot te gaan? En ik heb het al moeilijk mee.
Waar ligt voor u het accent nog naar de toekomst van, als ik u zo hoor, van lode benen naar het parlement, heel veel zin als burgemeester. Is het dat lokaal mandaat dat u nog verder wil doen?
Ja, absoluut. Dat is prioritair, maar ik kijk wat dat er gebeurt. Mijn partij bestaat nog. Hè. Ik zit ook als onafhankelijk in het parlement. Hè. En ik heb een heel goede samenwerking en ook een heel goede vrijheid ten opzichte van de N-VA. Ja, dat wil ik toch ook benadrukken, want iedereen, ik ben daar niet geen losgeslagen projectiel. Integendeel, maar ik kijk wat dat er gebeurt. Hè. Ik hoop dat er verkiezingen komen. En dat niet voor mij hoor. Ik ben 68, ik heb toch zelfs een top van het parlementair pensioen, nog dat oud pensioen. Dus ik heb nu afstand gedaan van pensioen om zelfs in het parlement te gaan zitten. Maar ik kijk met leden ogen aan wat er aan gebeuren is. En we zullen zien, hè. Wat er op 17 september uit de bus komt. Maar als men te laf is om verkiezingen te organiseren, dan vind ik dat een blaam en een belediging voor onze democratie.
Denkt u dat de regering Wilmes het zo aandurven om door te gaan tot 2024?
Ja, ik denk dat dat de achterliggende bedoeling is van de Bouchers en Hans de liberale familie. Ja, het is natuurlijk bijna een zigeunerfamilie. Maar ik denk dat de achterliggende bedoeling is. De zaak zo boycotten, zodanig dat je blijft zitten in de lopende zaak. Maar dat wordt wel onhoudbaar. Dat is natuurlijk een heel grote hok. Maar waarom zouden zij meewerken aan iets? Ze hebben 10 ministers. 7 Franstaligen. Delen alle posjes, om het maar pejoratief te zeggen, uit die er te begeven zijn. Ze hebben al 3 Europese commissariaten gehad de laatste 3 jaar. Ze leven de Europees president. Ze doen met ambassadeurs wat ze goestingen en ze doen wat ze willen. Waarom zouden ze meewerken aan iets?
Laatste vraag, meneer De Dekker. Misschien heel stout, maar vindt u dat het tijd is dat koning Filip u eens op de koffie vraagt?
Nee, ik heb daar geen ambitie voor. Ik heb geen ambitie. Ik wil wel een keer op de koffie gaan en mijn gedacht zeggen, dat wil ik wel doen. Maar ik heb er geen ambitie voor. Totaal niet. Ik vind het zelfs nog altijd beschaming dat de koning dit wil doen. Dat men doet zoals in Nederland. Hè. De grootste partij moet zorgen voor de regeringsvorming. Maar zelfs dat durft men hier nog niet doen. Daarvoor hebben ze hier zelfs nog geen ballen aan hun lijf. Want al die partijen die ook republikein zijn, of die pleiten voor Vlaamse onafhankelijkheid, zijn als redmiddel, en ik weet mijn woorden niet, zijn als redmiddel nog altijd niet te beschamen om dan, als het niet meer gaat, om dan zelf naar de koning te stappen. Terwijl dat ze duidelijk zelf zou moeten vragen, oké, wat er ook van komt, wat de opiniepeilingen ook zijn, wij gaan vragen aan de burger. En dat is zo deprimerend voor mij. Zo deprimerend. Wij hebben verkiezingen gehouden op 26 mei. Op 26 mei, er is nog niks veranderd. Men heeft geen rekening gehouden met deze verkiezing. Wij praten altijd over Trump. We zijn gegaar beter. Men begon hem in mijn interview om te zeggen, met onze wit-Russische president, wij doen hetzelfde. Wij doen verdorie net hetzelfde. En ons beleid is nog slechter. Want om terug te keren op de coronacrisis, wij zijn wereldkampioen. Wereldkampioen in het aantal slachtoffers per aantal inwoners van een land. Iedere dag zien wij daarop op tv de cijfers over Amerika. Als Amerika dezelfde statistiek en hetzelfde aantal slachtoffers zou moeten hebben als België, dan moeten al 330.000 mensen overleden zijn om dezelfde verhouding van slachtoffers te hebben. Maar wat doen wij met onze virologen? Wat doen wij met onze Nationale Veiligheidsraad? En we zetten op het podium. En geen enkele verantwoording. Geen verantwoording voor het feit dat wij het grootste aantal slachtoffers hebben van de hele wereld. Wat zijn wij toch lame ducks, om het op zijn Amerikaans te zeggen.
Vindt u dan dat de burger zich meer moet roeren?
Ja,
en zeggen
dat vind
van
ik wel.
Verkiezingen nu?
Ja, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik wel. Absoluut. En met de grote angst. De grote angst voor het Vlaams Belang. Ik heb geen angst van niemand. Wanneer stemt men? Men stemt alleen maar extreem rechts, omdat de rest van de partijen, op zijn West-Vlaams gezegd, het verkloot heeft. En dan is de roep naar een andere leider daar. Maar de handen in eigen boezem zien, dat doen ze niet. En als je het niet kan, ze bewijzen dat ze het niet kunnen. Als je bewijst dat je het niet kan, dan moet je het aan de kiezer teruggeven.
Duidelijk. Meneer Dekker, dank je wel voor dit gesprek. Het was heel leerrijk en fijn om uw mening daar nog eens over te horen.
Graag gedaan.
En u, beste luisteraar, dank u wel om af te stemmen op onze podcast. En we hopen u een volgende keer opnieuw te mogen begroeten. Tot dan. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.